Jotam Ottolenghi. Ken je die, Thijs?
Ja, natuurlijk ken ik die. Jij zou het niet zeggen, maar de Israëlisch-Britse groentetovenaar. Vegetarische gerechten, lekker hoor. Ik krijg er nu een beetje trek van, Daniel.
Ja, inderdaad. Kijk, laatst hadden we dus een barbecue met wat mensen. En toen kwam een goede vriend van mij met een couscous-salade van Ottolenghi aanzetten.
Lekker zeg.
Ja. En niemand die had het dus na afloop over mijn verbrande satéetjes. Iedereen moest en zou die salade hebben.
Nou, nu ben ik ook wel benieuwd. Al moet ik zeggen, die satéetjes van jou die klinken ook wel goed hoor, Daniel.
Nou, dat vind ik heel lief van je. Maar goed, voor mijn verjaardag kreeg ik van Polanya, mijn vrouw, niet een verbrande satéetjesboek, maar een Ottolenghi groenteboek met dit recept er ook in. Eigenlijk gewoon een enorme dikke vette hint.
Ja, je moet afvallen van de coronakilo's.
Ik denk het. Is het, ja. Maar goed, voor de liefhebbers zet ik het recept wel even in de show notes. Mijn naam is Daniel Kok.
Ja, dit is Bakkie Media, aflevering 42. Mijn naam is Thijs van Dijk. Hey Daniel, heb je dat recept van die Ottolenghi eigenlijk zelf al een keer gemaakt inmiddels dan? Want je verjaardag is al een tijdje terug.
Vandaag hebben we het dus over eten, Thijs. Voeding gaan we het vandaag over hebben. Food marketing, food brands. En dus niet alleen maar ons vaste Bakkie Pleur, maar ook hoe de pandemie onze eetpatroon een beetje verandert. En,
leuk, ja, interessant.
Ja, nee, ja. Precies, dat soort dingetjes. Takeaway met Deliveroo en thuisbezorgd Uber Eats en natuurlijk ook online supermarkt Picnic.
Zeker.
En wat nog meer even denken. Wij zijn voor dit onderwerp natuurlijk best wel een soort van simpele schaapjes die dagelijks netjes ons bordje leeg eten. Maar er zijn natuurlijk ook verschillende experts en goeroes die ons kunnen helpen te begrijpen wat er nu allemaal in godsnaam aan de hand is met dit onderwerp. En hoe zit dat precies met die gasten, Thijs? Daar weet jij meer van.
Nou, het is eigenlijk heel simpel. Vandaag hebben we een speciale gastquote genaamd Olaf van Gerben van Chuck Studio. Ja, niet nunchakus, maar gewoon Chuck Studios. Hij weet alles over het branding van je eten. En die gaat ons proberen te overtuigen dat alle foodbrands eigenlijk een culinaire identiteit nodig hebben. Dus ik ben ook enorm benieuwd. En Olaf neemt ons ook mee in de moderne wereld. Hè, waarbij je voor je voedsel steeds meer wordt overgeleverd aan de algoritmes. En steeds minder terugkomt bij die winkel vanwege dat leuke meisje bij de kassa. Of dat lekkere goede gevoel. Nou, ik weet nog niet of ik overstag ga, Daniel.
Ja, het goede gevoel. Hè? Het goede gevoel. Comfort food hoor je ook wel eens. Comfort food. Nou ja, kijk, voor mij persoonlijk is dat ook wel visueel. Hè? Ik ben echt iemand van visuele zaken. Ik zit nu in een podcast waar je mij verder niet kan zien. Maar dat is ook een keus.
Nee, precies. Dat is beter voor de luisteraar ook.
Ja, hoofd voor radio zeggen ze wel eens. Ik ben ook dol op lekker eten, net als heel veel mensen. Maar beelden, die triggeren mij toch wel het meest. Hè? En de laatste tijd pakken we altijd eventjes een toch een mooie film of een of andere serie die past in het thema. Hè? Het is gewoon een soort van itemje geworden.
Leuk,
Heb jij een iconisch eetmoment in films? En dan wel een beetje, Thijs, een beetje wat klassiekers. Hè? Niet een of andere 13 Reasons Why of een van de Netflix rollen.
Daar eten ze volgens mij niet zoveel. Dan luisteren ze alleen naar bandjes.
Dan zijn ze alleen maar honger.
Ze zijn alleen maar aan het huilen.
Ja, precies.
Nee, dat vind ik eigenlijk wel jammer, Daniel. Want ik had inderdaad goed nagedacht over dit mierzoete niemandalletje. Bijvoorbeeld in Chocola. Ken je dat? Of, dit is een beetje uit jouw tijd, het When Harry Met Sally orgasme moment in een restaurant met Meg Ryan.
Oh, dat is
goed
eten.
Ik ga die niet nadoen op deze scène.
En dan zegt die vrouw uiteindelijk, een van die gasten in dat restaurant, I'll have what she's having.
Ja, precies. Ja. Nou, dat is een legendarische quote. Maar die ook niet. Of wellicht de Disney-klassieker Lady en de Vagebond met het romantische spaghetti slurpen. Ken je dat nog? Zwart-wit nog.
En dan met de neus zo die gehaktbal zo duwen. Zo.
Dat is heel mooi. Maar goed, ik ga als millennial dan toch voor de Netflix-klassieker House of Cards. Daniel, sorry. Ja, ik moet gewoon toch een beetje bij mezelf blijven.
Vooruit dan maar. House of Cards is ook wel echt een klassieker. En Frank en Claire Underwood, de moderne versie van het Witte Huis. Maar wat heeft dat dan met eten te maken, Thijs? Ben ik wel benieuwd naar.
Nou, dat zal ik je vertellen. Voor de vleesliefhebber, maar ook voor de vleeshater, zitten er namelijk cruciale eetscènes in deze serie, die ook nog een beetje een politieke lading hebben. Bekende MeToo-dader inmiddels, Kevin Spacey, speelt er een sluwe politicus, Frank Underwood dus. En die klimt een beetje op meedogenloze manier naar de top. Hij bezoekt ook altijd midden in de nacht een heel klein barbecue-tentje in de ghetto van Washington, genaamd Freddy's Ribs.
Yeah.
Ja, hij veegt daar een paar vette spare ribs naar binnen, onder het gesprek wat hij dan heeft met eigenaar Freddy. En volgens de mensen die er verstand van hebben, dat heb ik niet, zetten deze scènes hem neer als het alfa-roofdier. De man aan de top van de voedselketen die zijn zijn eigen mannelijkheid versterkt door bruut vlees te schransen en tegelijkertijd de vegetarische eetgewoontes van de mensen omheen een beetje belachelijk maakt. Nou, zo heb ik het nog nooit gezien, maar ik ben zelf ook wel dol op Sparrows. Dus misschien ben ik ook wel een alfa-roofdier dan daar.
Nou, het is een mooie symboliek en het klopt inderdaad. Ik heb die hele serie uitgekeken en hij zit echt op een gegeven moment... ik zal me geen spoilers geven. Bijvoorbeeld van dat Freddy's Ribs afbrandt of zo. Dat...
Nee, lekker. Dit was toch een spoiler.
Oh, maar het is een mooie symboliek. En je kan ook niet heen om de vergelijking met Trump. Die schijnt dus vooral fastfood te eten. Dus McDonald's, KFC, die gaan daar natuurlijk denk ik wel een beetje van profiteren.
Ja, met de naam als Donald lijkt me dat ook niet zo gek.
Ja, McDonald Trump. ja, precies. Maar weet je, wat heel interessant is. Trump heeft dus de beste smoes ooit om vetvreten te vreten. Hij zegt namelijk, als er één slechte hamburger tussen zit, dan kan dat McDonald's vernietigen.
Jongen.
En één slechte hamburger en dan besluit je als consument bijvoorbeeld voorgoed naar Wendy's of naar een andere keten te gaan die Amerika rijk is. En die gaan dan failliet. Dat is dan zijn theorie. Maar hij zegt ook, ik hou van netheid en ik denk dat je daar beter naar zo'n fastfood tent kunt gaan dan misschien naar een plek waar je geen idee hebt waar het eten vandaan komt.
Ja, de mensen eten wel heel netjes in zo'n fastfood tent. Dat zie ik ook altijd in de McDonald's en de KFC.
Van die geprocessed koeien.
Oh, echt waar. Weet je, een soort gratis purpose marketing van ome Donald. Dus dankjewel, meneer Trump. De wereld een beetje op zijn kop, toch? Maar
ja, zeker.
Wel weer een interessant en mooi inzicht. Hey, en maar goed, nu hebben we mijn serie gehad. En welke films of serie moet jij dan denken als het gaat over eten? Jij als echte foodfilmkenner.
Nou, ik had dus ook Lady in the Vaak gebond. Daar had ik ook over nagedacht.
Ja, zo'n beetje jouw tijd ook, toch? Jaren 60?
precies. Toen ik min 15 was. Ja. Maar een andere tekenfilm is natuurlijk ook tof. Ratatouille, ook een klassieker.
Ja, zeker, ja.
Maar vond ik ook allemaal wat te makkelijk. Ik dacht, er moet toch iets meer de oude boeken in gaan duiken. En als het over film en eten gaat, is er altijd één film die me te binnen schiet. Echt een oudje. Inderdaad, jaren 70.
Ja,
pikzwarte comedy La Grande Bœuf.
Klinkt wel leuk.
Ja, vrij vertaald is dat De Grote Schranspartij. En het verhaal gaat over vier rijke vrienden die hun burgerlijke leven en alle dingen daaromheen, dat willen ze eigenlijk een beetje verlaten. En dan hebben ze een lang weekend gepland en dan gaan ze zichzelf letterlijk dood eten.
Lekker filmpje.
Nee, precies. Ze trekken zich terug in een soort villa, luxueuze villa. En ze bestellen ook nog voor het gemak ook een paar prostituees. Ja.
Jezus, nou, wat een bizar verhaal. Dit is een soort voorloper van de Hangover, maar dan, dan anders. Een food over.
Ja, precies. Alleen dan gaan mensen dood. Dus,
Ik denk dat ik deze film nog even moet gaan kijken. Die heb ik ook nog niet gezien. Maar dat verhaal zou in deze tijd niet echt meer kunnen, toch, Daniel?
Nee. Dit is echt, deze film is echt next level bizar. En er komt wel allerlei soort eten langs. Dus oesters, eendenpaté, crêpe suzette, kalkoen en een drillpudding en heel veel vieze, gore aardappelpuree.
Gadverdamme, ik word een beetje misselijk.
Ja, het is echt een beetje pervers, decadent verhaal met eten, seks, zelfmoord. Het is eigenlijk wat de makers bedoeld hebben, en dat moet je er wel echt goed in kunnen zien, is een aanklacht tegen de consumptiemaatschappij. Kun je nagaan.
Toen hebben ze eigenlijk corona al opgevraagd.
Ja, precies. Dan vonden ze dat wel nodig. Maar wij als middelbare schooltieners, die moesten dit zien natuurlijk. De film was toen al best wel een beetje verouderd. Maar het thema van dat je zeg maar een toplaag hebt van rijke, decadente mensen die eigenlijk een soort minachting hebben voor het leven zelf, maar ook voor eten. En dat ze hun eigen luxe eigenlijk gewoon stom vinden. En dat er miljoenen mensen van honger creperen tegelijkertijd. Ja, dat is toch wel een hele interessante boodschap.
Jezus, echt, soms verbaas ik me echt over met wat voor bizarre verhalen je eigenlijk weer kan komen, Daan. Dit bedenk je toch zelf niet? Maar goed,
nee.
Al heb ik er ook nog eentje gevonden op Netflix, die wat mij aanbevolen door mijn Spaanse vriend. The Platform. Dat is een bizarre film ook over het verschil tussen rijk en arm in de voedselketen. Zitten ze met z'n allen op een soort platform en dat zakt dan naar beneden. En op elke verdieping mogen mensen wat vreten. Moet je wel een sterke maag voor hebben als je deze gaat kijken trouwens. Ik zal geen spoilers doen, maar het is niet echt een aanrader.
Okay.
Voor de millennial en de Generation Z luisteraar. Jullie hebben wel weer wat om over na te denken. Maar we maken van onze films en series en over food en over schranspartijen snel een sprong naar onze gastquote van vandaag. Olaf van Gerwe, oprichter van Chuck Studios, een videoproductiebedrijf dat is gefocust op voedsel en wat eten beroemd wil maken. Dat is prachtig, hè? Ze werken onder andere dus al voor McDonald's, voor Honig, Heinz, Subway, noem het maar op.
Olaf, take it away.
In ons dagelijkse werk merken wij bij Chuck Studios dat het merkbouwen door foodbrands uiterst serieus genomen wordt. Merkwaarden worden vertaald in een visual identity, in een sonic identity. Maar de keuzes die je kunt maken over hoe het product, het eten, wordt afgebeeld, worden vaak ad hoc of tijdens de PPM besproken. En daarnaast, foodproducten lijken nou eenmaal veel op elkaar. En er zijn vele tradities per categorie waar maar lastig aan te ontkomen is. Stelling: een foodproduct verdient een culinaire identiteit. Met een culinaire identiteit zorg je ervoor dat je met het in beeld brengen van je product een uniek plekje inneemt in de categorie. Dat je over tijd en over verschillende media consistent bent en dat je product iets zegt over je merk. The food speaks the brand door een culinaire identiteit.
Ja, voedsel, film en fotografie, dat is wel echt een ambacht, hè? Kijk, de voorbeelden op hun site vind ik ook wel geweldig. En zijn stelling is dus dat een merk naast een audio- en visuele identiteit ook een culinaire identiteit moet hebben. En ik stel me dan zo voor dat ze bij Chuck Studios met een brand bible komen met allerlei voorbeelden waarbij dan de do's en don'ts in staan voor jouw merk. Nou, zit wel wat in, denk ik. Wat denk jij, Daniel?
Ja, nou ja, goed. Kijk, Olaf brengt het absoluut overtuigend, hoor, moet ik zeggen. Ook echt een goede stem. Kerel voor in onze podcast daarom. En, maar ja, goed. Ja, een culinaire identiteit. Hè. Ik had het eigenlijk nog nooit gehoord. En ik stel me dan een beetje, je hebt het over do's en don'ts. Ik stel me dan zo'n beetje voor dat je dan dingen krijgt als bij honing moet er altijd minimaal 3 soorten groenten zichtbaar in de soep drijven.
Zeker in de groentesoep.
Ja, ja, precies. Zoiets. Of dat je bij Subway zegt dat de sandwich altijd minimaal 27,5 centimeter minimaal moet zijn, weet je wel.
Ja.
Ik snap dat wel. Er zit wel wat in. Maar aan de andere kant heb ik ook een beetje twijfel. Aan de ene kant is het een goed idee dat grote bedrijven dan inderdaad basisregels hebben voor hun food-uiting. En aan de andere kant ben ik dan ook een beetje bang, en nou ja, dat is een vraag terug aan Olaf, dat alles van tevoren dan helemaal zo wordt vastgelegd. En steeds vaker dat ze dan op een gegeven moment ook met camera-angles en je mag alleen nog maar dat shot maken. Wordt dat ook wel makkelijker in de productie. Maar het was ook inderdaad wat jij net zegt over ambacht. Ik ben ook een beetje bang dat dan echt juist die creativiteit een beetje verdwijnt. Dat zou ik dan wel weer zonde vinden eigenlijk.
Ja, maar dat is toch ook wel een klein beetje hoe de wereld nu werkt. Een beetje voorgekookt. Hè? Ik bedoel, waarom zou je een risico nemen als McDonald's of Domino's pizza dat je pizza koud is of dat het broodje uit elkaar valt? Ik bedoel, ik vermoed dat dit ook een manier is, hè, waarop food videoproductiebedrijven een beetje opschuiven in de waardeketen, eigenlijk hun eigen voedselketen. En zo worden ze toch een beetje meer food consultants, denk ik. En dat is ook wel waardevoller dan alleen de productie voor hun. Dus ja, het lijkt een soort nieuwe USP te zijn. En dan maak ik er even een UFP van. Een Unique Food Point.
Wat denk je daarvan? Ja, Unique Food Point. Nou, die kan in ieder geval op de muur van de bullshit bingo, denk ik
dan. Weten, ja.
Maar goed, Olaf had dus niet 1, maar 2 quotes voor ons. Dus we gaan nog even door.
Food is the never-ending hype. Eten zit vol met tradities, waarden, geschiedenis en connotaties. Instagram stroomt ervan over. Digitalisering met de snelheid van het licht zorgt ervoor dat we koopbeslissingen anders maken. Van online boodschappen doen tot meal delivery, tot maaltijdboxen. Allemaal leuk, maar je kunt niet even ruiken of beetpakken. En je komt niet meer terug voor het leuke meisje achter de kassa of dat goede gevoel. Meer en meer worden we overgeleverd aan algoritmes en, juist, marketing. Kwaliteit, snelheid en service worden voorwaarden. Maar met marketing kun je als merk vertellen wat jij beter doet dan die ander. Stelling 3. De thuisbrengers denken vaak dat ze een technologie- en logistiekbedrijf zijn. Voor de consument echter zijn het foodbedrijven. En de brug over die kloof heet marketing en communicatie.
Ja, dat is denk ik wel waar wat hij zegt. Marketing in de foodindustrie, dat zorgt voor beleving en cruciaal voor de Deliveroo's van deze wereld. En ik vind eerlijk gezegd ook wel dat dit soort bedrijven zoals Uber Eats of Thuisbezorgd best weinig smoel hebben als merk.
Nee, eens.
Maar dat komt misschien ook wel omdat ze in wezen een dissatisfier zijn. Net als pak een beetje de energieleverancier of de kabelaar. Als ze niet opvallen of als ze niet komen opdagen, dan gaan mensen pas aandacht aan ze hebben.
Martin de Roon van de foodindustrie.
Ja, precies. En de vraag is of je liever je eten door merk A of door merk B bezorgd krijgt. Ik denk gewoon dat het snel en warm moet zijn. En wellicht dat we de komende jaren ook hier ook steeds meer innovaties gaan zien. Hè? Dus snelheid en kortingen en dan inderdaad gamification en incentives en zegeltjes en abonnementen. Ja, we moeten het nog maar zien.
Ja, en Olaf begint zijn stelling dan ook met het gegeven dat eten vol zit met geschiedenis. Vind ik ook wel mooi. Tradities en verhalen, weet je wel. Net als eigenlijk Tony Chocoloni over zijn chocola of de koffiebonen waar die vandaan komen. Maar de thuisbezorgers hebben dat nog niet echt, hè. Dat komt ook een beetje dat het een vrij jonge industrie is. Kijk bijvoorbeeld ook naar een ander bezorgingssegment. En dan zie je dat een bol.com bij ons of een Amazon in Amerika wel degelijk veel meer smoel hebben. En ook een merk hebben waar ze voor staan. Maar goed, dat komt denk ik ook omdat het bezorgen maar een deel van hun product is. En een bedrijf zoals HelloFresh bijvoorbeeld draait er wat langer mee. En heeft nu wel een soort van first mover advantage, heb ik het idee.
Oh, die gaan bestaan echt al best wel lang mee, inderdaad. Ja. Thuisbezorgers die hebben dus ook geen eigen winkelvloer. Dat is natuurlijk logisch. Maar sommige bedrijven die doen natuurlijk alle twee, weet je wel. Of Albert Heijn of KFC.
McDonald's.
Of McDonald's, ja. En dat verandert de dynamiek van het verhaal wat ze willen vertellen wel toch een beetje meer. Weet je wel?
Zeker, ja.
En ook de focus, hè, want en de marketingbehoeften. Want waar verdien je uiteindelijk het geld? Verdien je dat in de winkel? Verdien je dat dan in de bezorging? En wat dacht je dan nu in de coronatijd met sterrenrestaurants zoals Johnny Boer of Parkheuvel of Rijks, die ook ineens gingen bezorgen, weet je wel? En bij dit soort bedrijven is, denk ik dan toch, word of mouth en PR minstens zo belangrijk als marketing dan.
En in die zin moet ik onze vriend Trump toch een soort van gelijk geven. Want bij McDonald's weet je wat je kan verwachten. Hè? Dan maakt de mening van je buurman niet zoveel meer uit. Je komt gewoon voor lekker voor die Quarter Pounder of voor die Big Mac. En ja, bij andere meer high-end merken, zoals je zei, bij Rijks, dan is het toch een beetje afwachten wat je krijgt, toch?
Ja, eens. En food business is ook veel breder dan alleen delivery. Hè? Ik ben er ook even ingedoken.
Ja, ik had niet anders verwacht.
Ja, nee, natuurlijk. Toch even kijken waar we het hier over hebben. Food delivery is op dit moment nog maar 6% van de hele foodmarkt. Weet
ja,
je?
Dat is wel bizar.
Ja, toch best weinig. En, nou ja, het groeit natuurlijk wel nu keihard door corona. Dat veel mensen thuis blijven en dat ze minder uit eten gaan. En dat ze inderdaad, in die zin groeit dat als kool. Maar deze cijfers, 6%, dat viel me een beetje tegen eigenlijk.
Ja, dat vind ik inderdaad ook wel opvallend. Maar het lijkt ook wel meer aan de hand te zijn dan alleen marktaandeel en groei. Want mijn gevoel zegt dat het ook over de mindset van de consument gaat. Dat die dusdanig aan het veranderen is. Hè? Door de sterke opkomst van deze food delivery partijen veranderen we eigenlijk als consument van een impulsieve shopper in de supermarkt of een andere winkelketen naar een soort voorbereide shoppers. We gaan steeds vaker over naar een weekmenu of een weekplanning. En ja, dat bestellen we dan online. Hè? Voornamelijk via partijen als Picnic of HelloFresh of AH.nl.
Ja. Nee, maar goed, zou het dan ook zijn, denk je, dat mensen steeds vaker bijvoorbeeld 1 of 2 weken of 3 weken van tevoren gaan bedenken wat ze gaan eten?
Ja, dat zou kunnen. Ja,
want weet je, en dan wordt marketing in deze industrie wel echt heel anders, weet je wel. Sowieso minder spontaniteit, meer van dat soort food plannings week tools of zo. Eigenlijk is het wel iets voor Kelly Wakers.
Oh ja, lekker blokken indelen.
Je blokt gewoon je eetbestelling en gefeliciteerd trouwens met je zwangerschap.
Zeker, volgens mij is ze nu bevallen ook al, hè? Of niet?
Helemaal gefeliciteerd. Hadden we toch eigenlijk een pak koffie of zo moeten sturen. Maar goed, ik denk dat veel van de geschiedenis en de verhalen waar Olaf het dan over heeft ook voortkomen uit maatschappelijke trends, weet je wel. Dus gezondheid, het klimaat of internationale producten of andere soorten smaken. En marketing, in mijn beleving, is altijd toch meer volgend dan dat het heel erg trendzettend is.
Ja, en soms komt het misschien ook wel een beetje voort uit puur ondernemerschap. Ik bedoel, jij sprak laatst een echte goede foodondernemer, toch?
Ja, zeker. Allard Drosten van het merk Hagelswag.
Fantastische naam.
Hagelswag.
Echt een supermooie naam.
Lekker cool. Ja. Hem was dus opgevallen, vertelde hij mij, dat gewoon de normale hagelslag uit de winkel, weet ik veel, de Ruiter, Fans of whatever, dat nooit echt chocola was.
Oh, maar we werden gewoon bedot ons hele leven. Het was gewoon nooit echte chocola.
Een beetje suiker met wat cacao. En hij introduceerde dus dit merk, Hagelswag, 100% fair trade. En het ligt nu ook in de Albert Heijn. En ik vroeg hem dus ook om een quote. Hè. Hij zei, hoe zit die wereld van jullie nou in elkaar? Wat is jouw mening? En hij zei, vroeger ging het voornamelijk om goedkoop en veel. Hè. Kwaliteit was daarbij ondergeschikt. En nu zien wij steeds meer, zei hij, dat het gaat om producten met een uniek verhaal. Dus kwaliteit mag weer een beetje. Producten rechtstreeks van het land, lokaal geproduceerd. En met een mooie historie of ook echt heel erg sociaal verantwoord, waar we het net over hadden. En mooie voorbeelden die hij noemde zijn de koekjes van de koekenbakkers, boter van de koe. En tafelzuur, dus een beetje uitjes, Amsterdamse uitjes en zo, van Kesbeken. Dus dat waren een beetje zijn voorbeelden.
Ja, oké, interessant. Ja, van de koe is wel een beetje dat ik denk, ben in de war. Maar interessant verhaal. Ik zag
from the cow.
Zag je laatst ook die uiting van Hak, hè? Dat ze dan zo'n groen manifest hadden opgesteld. Nou, dat doen ze natuurlijk na Martine Bijl tijd. Maar wat ik wel interessant vind aan wat hij zegt, is dat het volgens hem dus om storytelling en authenticiteit van het merk gaat. Nou, daar zijn we weer. En qua sociaal verantwoord kwam ik daar ook nog een leuke tegenhanger tegen. Tegen Hagelswag, bij onze mediapartner Adformatie. Die introduceerde namelijk in een soort nieuwsoverzichtje een nieuw merk pindakaas zonder palmolie. In een beetje de strijd tegen de Calvé-dominantie in de schappen. Hij heet Smeris, vond ik wel mooi. Smeris of Smeris?
Smeris, ja.
Maxine Mantel, Joost van Gelderen en Gijs van Monen brengen dit vrolijke en levenslustige merk naar de supermarkt met de politieagent. Jawel,
Smeris. Ja, daar is hij.
Als boegbeeld. Is iets voor jullie misschien? Ja. kerst ook. Nou, lekker met pindakaas en hagelswag.
Ik ben persoonlijk altijd heel erg van pindakaas met de hagelslag. Dus, hagelswag, sorry. Maar wij zijn echt, ja, dat is toch ook wel een beetje, soms heb je dat. Hè? Wij zijn echt de verstokte Calvé-gebruikers.
Jullie zijn er wel groot mee geworden.
Ja, nou ja, net als dat je bijvoorbeeld alleen maar Unox rookworsten eet of zo. Ik weet niet. Maar wij zijn in die zin wel een interessante doelgroep. Want wij kunnen wel gewonnen worden voor smeres. En wij zijn ook om voor hagelswag, dus wie weet. En nou ja, goed, ik ook nog even kijken. Want ik had inderdaad gelezen van jou zonder palmolie. Of dat zag ik op hun
site. Ik
weet
niet of het heel lekker is hoor, maar dat moet
misschien is dat het echt wel dat het heel lekker maakt, ja, die palmolie. Precies. Ik weet het niet.
Net als de KitKat, die had ook geen peel palmolie meer.
Ik weet wel dat de partij als Greenpeace en zo, dan zie je inderdaad, het gaat om de orang-oetangs. En dan zie je van die grote vingers in de KitKat. En in de KitKat zitten dan grote...
Heel lang geleden die campagne. Dus 10 jaar geleden van Nestlé. Ja.
Maar goed, het is nog steeds, wordt daar heel veel campagne voor gevoerd. En ja, ik ben er dus even ingedoken. Ik denk, ja, wat is dat nou? Ja, ik ken dat toch niet, die wereld. En wat het wel is, Thijs, is het best een moeilijke discussie. Dus je kunt het zeggen, ja, we hebben geen palmolie. Maar ik las in Trouw dat dus 20% van ontbossing, want daar gaat het om, dus dat bossen van die arme orang-oetangs
moet verdwijnen. Ja.
En dat dus deels palmolie gerelateerd is. Pak ermee 20%, maar dat 80% van die problemen komt vanwege landbouw. En alleen niemand heeft zin om arme, straatarme boertjes met de rieten hoedjes de schuld te geven. Nou ja, en dus is palmolie met de grote bedrijven ook wel fijn om daar ruzie mee te maken. En ik vind het lastig als je dan een wetenschapper nodig hebt om dan in je aankoop te adviseren. Dus alleen die palmolie argument vind ik een lastige. Dus voor mij persoonlijk. En ja, misschien moet ik het... Ik wil toch wel echt mijn best doen om een keer te proeven.
Ja, misschien moeten we gewoon de proeverij organiseren. Smeren met hagelswag. Ja, kijken
precies.
Nou ja, weet je het ook is. Het regenwoud is natuurlijk ook een eindweg. Het is een beetje ver van ver van ons bedshow. En je ziet trouwens nu ook dus die trend dat kleinere partijen steeds vaker hun producten regionaal halen en aanbieden. Nou, dat snapt iedereen wel. Hè? Geen kap, geen lang transport, vrijlopende kippen, nou noem het maar op. Ondersteunen van een lokale ondernemer, et cetera.
Ja. Dolfijn vriendelijk gevangen sla.
Precies.
Ja. Hey, nou ja, het grappige is dus dat ook grote concerns bezig zijn met lokale productie. En bij Linda hebben we afgelopen maanden heel hard gewerkt aan een speciaal magazine voor Albert Heijn met de naam Vrucht.
Mooie naam.
Ja, zeker. En volledig over groente en fruit, maar dan op z'n Linda's. Dus lekker brutaal met een dikke vette knipoog. Maar goed, mijn punt is dat we hierin ook een soort fotogalerij hadden gemaakt met telers uit Nederland. En tomaten, appels, peren, radijsjes, aardbeien, onwijs veel. Veel meer dan je denkt komen dit soort versproducten gewoon uit Nederland. Dus gewoon uit Noord-Holland of uit Friesland.
Ik ben natuurlijk niet helemaal heel erg objectief, maar ik vond het wel een mooie samenwerking, moet ik zeggen. Het magazine zag er ook tof uit. Ja. En als je dan als merk vanuit de realiteit niet genoeg aanknopingspunten kan vinden, dan kan je altijd nog zeggen van nou, we gaan augmented reality games maken. Dus je gaat op je dozen printen, zoals het pizzamerk Wagner had gedaan, een van de concurrenten van Domino's. Ja, dan kan je op je pizzadoos een QR-code scannen en dan krijg je lekker 8 verschillende games die je kunt spelen met pizza's. Als je dan de vruchten klaar bent.
Oké. Nou ja, goed, op zich een lekker stukje pizza, daar ben ik altijd wel voor te porren. Of Thijs, gaan wij dan als twee alfa-apen lekker aan het vlees schranzen, net als Frank Underwood?
Nou, maar dat lijkt me op zich wel prima. Maar laten we dan die hele Grand Boef even overslaan.
Nou ja, weet je wat? Die kunnen we altijd nog met elkaar overwegen als de tweede coronagolf eenmaal is toegeslaan. Maar weet je wat? Doe maar gewoon lekker een bakje koffie. Dat is gewoon makkelijker.
Ja, dat ga ik nu ook gewoon voor je zetten ook, kerel. Lekker makkelijk. Hey, dit was Bakkie Media. Uiteraard is deze aflevering terug te luisteren op SoundCloud, Spotify en Apple Podcast. Ook zijn we te vinden op de platformen van onze mediapartners, De Adformatie en De Ondernemer. Op social media zijn we ook te vinden. Op Twitter via @BakkieMedia, op Instagram via @BakkieMediaPodcast en ook op Facebook voor onze familie en vrienden via Bakkie Media. Vergeet vooral niet te liken, sharen en te commenten. Tot volgende week.
Au revoir.